Come here, I plead. We are down. hands into the soil and hearts toward the sky. We wait to hear your call to draw us to your side. But till that final day, may you find us in the fields, working with hearts that are waiting. We are waiting, we are waiting, all of your people anticipating. Come here, I plead, we are down on our knees. Oh, come quickly, Lord, you are all that we need. Come find your people, our way. For the trumpet to sound and the heavens unfold, we'll rise from the ground to see you, Lord. All of your people anticipating, come here, I plea, we are down on our
Ja, ik wil het eigenlijk in eerste instantie inderdaad even met je hebben over 50 jaar kabouter.
Ja.
He, want het is dit jaar 50 jaar geleden dat de kabouterbeweging werd opgericht.
Ja.
En een van de dingen die ik wel opvallend vind, is dat een hoop van de zaken die jullie destijds als kabouters agendeerden, eigenlijk nu, 50 jaar later, nog steeds of opnieuw heel actueel zijn geworden. Hoe zie jij dat zelf?
Ja, we zijn eigenlijk, gaat over de kern van het bestaan op aarde. Hè? Dus ja, wat kan er actueler zijn? Mm-hmm. Het gaat over het samenleven van mensen met de natuur. Over het behoud van de natuur. Over hoe we zodanig moeten leven dat we het hier op aarde volhouden. En wij waren dus als provo's al begonnen met witte plannen. Witte plannen, dat wil zeggen plannen die de stad leefbaar moeten houden. Dus de lucht schoon moeten houden enzovoort. En dat hebben we als kabouters eigenlijk meer precies uitgewerkt. We hebben een staat in de staat opgericht. De Oranje Vrijstaat heette dat. En wij zelf waren dus kabouters. Kabouters zijn mensen die, ja, zijn kabouters. Die zijn symbolen van hoe de mens in een harmonisch contact met de natuur kan leven. En toch mens kan zijn en cultuur kan hebben. De tegenkoppelende cultuurkabouters noemden wij dat toen. En Ja, wij verzetten ons dus tegen de opmars, tegen alles wat de natuur in gevaar zou gaan brengen. Want we zagen wel heel scherp wat er kon gaan gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld in 1970 al een keer een lezing gehouden in de Nieuwmarkt in Amsterdam over de mogelijkheid dat de Noordpool zou gaan smelten als gevolg van steeds meer luchtvervuiling door verbranding van fossiele brandstoffen. Maar ja, in die tijd werden wij dan een beetje als een gekke secte beschouwd. Wat we dus niet waren. En tegelijkertijd werden we ook wel sympathiek gevonden, omdat we het op een ludieke manier brachten. En ook erg behulpzaam waren. We hadden bijvoorbeeld ook een dienst opgericht voor het helpen van oudere mensen die het toen evenals nu moeilijk hadden in hun bestaan. En we deden concrete dingen zoals het planten van bomen, groeven het asfalt weg op bepaalde plekken. En ons ministerie, de wandelende tak, die plantte daar dan bomen. En we propageerden de fiets. We zetten dus het Witte Fietsenplan voort. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er in Amsterdam nu het grootste fietspadennet van alle steden in de wereld is. En ook dat er nu miljoenen witte fietsen in de wereld in gebruik zijn. Dus die hele gedachtewereld, dat je dus de technologie moest aanpassen aan de mogelijkheden van de natuur, die zijn door ons uitgewerkt en onderzocht. Ja, en dat is natuurlijk ook nu de kern van de hele discussie over de verandering van het klimaat.
Zou je kunnen zeggen dat kabouters eigenlijk de eerste milieupartij waren?
Nou ja, wij waren geen partij, maar een beweging. We hebben wel aan gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Dat opzicht waren we wel, ja, ik denk wel de eerste die zich eigenlijk een groene beweging kon noemen. Hoewel het woord groen toen in die tijd nog niet in gebruik was. We gebruikten meer het kleur wit of de kleur oranje van de Oranje Vrijstaat. Maar zeker, we waren een voorloper van groene partijen die nu in de wereld bestaan.
En hoe zat dat precies met die Oranje Vrijstaat? Want je had het over een staat binnen een staat, maar dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen, neem ik aan.
Nou ja, we probeerden dus inderdaad een soort staat op te richten, maar dan zonder grondgebied. Een staat binnen de bestaande staten. Wij beschouwden onszelf als paddenstoelen op de rottende boomstronk van de kapitalistische maatschappij. We wilden dus in die oude maatschappij het nieuwe opbouwen. Met onze eigen levensstijl en met onze eigen organisatie. En die gaven wij dus de vorm van een staat met ministeries enzovoort. En ja, tot mijn verrassing heeft zich dat idee ver uitgespreid. Ik heb pas nog maar een paar jaar geleden ontdekt dat er in Polen ook een kabouterbeweging is ontstaan toen, hoewel dat toen nog door het communisme werd onderdrukt. Sterker nog, dat de oranje revoluties in voormalige Sovjet-republieken die kleur oranje van de Oranje Vrijstaat hebben overgenomen. Dus het idee heeft zich wel ver uitgespreid. En de kern van de gedachte dat de mens in harmonie met de natuur moet leven, ja, die wordt nu ook gedragen door bijvoorbeeld jongeren van de Fridays for Future. Die waarschuwen voor de gevolgen van de klimaatverandering.
Zie jij een rechtstreekse lijn eigenlijk dan lopen tussen wat er nu gebeurt met Fridays for Future en Extinction Rebellion en dat soort clubs en wat de kabouters destijds deden? Of is het toch heel anders?
Nee, ik zie een rechtstreekse lijn, want het zijn wel precies dezelfde gedachten. Wat anders is bij die huidige beweging, is dat ze niet zo hard hameren op de schaduwzijde van het kapitalisme enzovoort. Ze zijn er dus in die zin minder politiek, maar ze willen wel nu harde maatregelen. En dat is ja, precies wat wij toen ook wilden. Wij wilden rechtstreekse veranderingen, en de landbouw moest biologisch worden enzovoort. Maar ja, dat willen deze jongeren van nu willen dat ook. Dus ja, ik zie wel een rechtstreekse lijn, maar zoals altijd in de geschiedenis veranderen de uitingsvormen zich in de loop van de tijd. En dat komt omdat de mens creatief is, gelukkig.
Ja, ik vind het wel interessant dat jij dan refereert aan die impliciete of misschien wel expliciete kapitalismekritiek die ook deel was van de kabouterbeweging en die nu in ieder geval veel minder geprononceerd naar voren komt in die nieuwe bewegingen. Is dat een gemis? Is dat jammer? Of heb je zoiets van, nou ja, dan maar niet?
Nee, ik juich het enorm toe dat die beweging van de grond is gekomen, die Fridays for Future. En de Greta Thunberg en haar aanhang. Ik vind dat buitengewoon positief. En ik breng ook even in herinnering dat in de tijd van de kabouters wij ook door Marxisten steeds werden belaagd met de kritiek dat wij geen analyse hadden van de maatschappij. Ze bedoelden, jullie volgen de bewegingen van het grote kapitaal niet genoeg en dat bestrijden jullie niet hard genoeg. Ja, maar dat vond ik een beetje erg gemakkelijke kritiek. Want ook binnen de bestaande verhoudingen zoals die er in de wereld zijn, moeten er toch acuut dingen gebeuren. En moet ook de filosofie van de mensen als die zichzelf ziet, moet ook veranderen. Want eeuwenlang hebben de mensen geleefd met het idee van we moeten meer economie, we moeten meer dingen hebben. En dat is een wezenlijke trek van de cultuur geweest, zoals die steeds heeft bestaan en nog steeds. Dat groeimodel. En dat groeimodel, dat is door de Marxisten helemaal niet bekritiseerd, want die vonden het ook fantastisch dat de communistische leiders steeds zeiden van morgen zijn wij de grootste producenten van de wereld. Maar ja, dat moet helemaal het ideaal niet zijn, dat is een vals ideaal. Want het gaat er niet om hoeveel wij produceren, het gaat erom dat het goede kwaliteit heeft en dat die kwaliteit gekenmerkt wordt door milieuvriendelijkheid.
Ja, tegenwoordig hebben ze het dan heel vaak over degrowth. Hè? Dus dat is eigenlijk volgens mij ook een krimp, beetje hetzelfde dus. Waar jullie het toen ook al over hadden.
Krimp.
Ja, krimp. We moeten inderdaad af van die economische groei. En misschien moeten we inderdaad zelfs wel krimpen.
Ja.
Is dat ook iets zeg maar, waarin je dan een verband ziet met wat jullie toen al zeiden?
Ja, zeker. Die kritiek op de eindeloze, maar onmogelijke groei, die hadden wij toen. En die heeft de klimaatbeweging van nu terecht ook, zeer terecht. En ja, dat is een wezenlijke streven wat nog steeds niet ingang heeft gevonden in de wereldpolitiek. Maar dat wel moet gebeuren. Kijk, de huidige wereldpolitiek die wordt beheerst door nationalistische leiders die het er alleen maar om te doen is om hun eigen staat zo sterk mogelijk te maken en de hegemonie over de wereld te doen krijgen. Dat willen ze in China, dat wil Trump ook, maar dat wil Poetin ook. En dat moet afgelopen zijn, dat kan niet meer, dat is uit de Romeinse tijd. Maar dat past niet bij een aarde die door 8 miljard mensen wordt bewoond, die allemaal veel meer consumeren en veel gevaarlijker producten in omloop brengen dan toen. Dus je moet nu een wereld creëren die een geheel wil zijn en die in harmonie met de natuur wil zijn. En wat dat betreft is er in Europa dus ook wel een kentering in het denken gekomen, wat onder andere door de kabouters op gang is gebracht.
Ja, je hebt nu in Amerika heb je bijvoorbeeld dat nieuwe jonge congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, die de Green New Deal heeft gelanceerd. En in Europa zijn er nu ook mensen bezig met Green New Deal for Europe. Is dat iets waar jij zeg maar je hoop aan ontleent dat het misschien uiteindelijk toch nog goed zou kunnen komen?
Ja, dit zijn natuurlijk tekenen van dat het besef doordringt in de politieke wereld. Ja, ik zeg nu politieke wereld, maar de politieke wereld bestaat natuurlijk ook uit gewone mensen die niet beseffen dat ze ook een rol in de politiek spelen, maar die ook uiterst verantwoordelijk zijn. Maar ja, degene die nu in de parlementen zitten, die geven er gelukkig in Europa en soms ook in Amerika blijk van dat er inderdaad radicaal anders gedacht moet worden. En dat is hoopvol, maar het is niet zo dat ik denk van nou ja, er staat een grote verandering nu te wachten. Al die afspraken die gemaakt zijn over het klimaat, zelfs in Parijs, ja, die blijken eigenlijk alleen maar een soort doekje voor broeders te zijn geweest, een soort gebaar van begrip van wereldleiders. Maar die wereldleiders, die hebben hun koers niet veranderd. Die streven hun persoonlijke en hun staatsmacht na, maar niet een harmonisch leven op aarde met de natuur. Mm. Dus dat is uiterst gevaarlijk. En daarom moeten de kabouters, de mensen die denken zoals de kabouters, die moeten doorzetten. En ja, wat dat betreft zijn wij dus de laatste halve eeuw te vaak een beetje ondergronds geweest en te onzichtbaar.
Ja, wat jij noemde jezelf net voordat we het interview starten, een ondergrondse kabouter.
Ja.
Zie je dat ook echt zo? Voel jij je nog steeds een kabouter? Ja, zoals ja, die ik ben
zonder partij. Ik sympathiseer wel met GroenLinks natuurlijk. Maar ja, ik beschouw mezelf vooral als een individu en ik doe hier in mijn omgeving wat ik kan voor de natuur. Ik heb bijgedragen aan een actie om hier 2000 bomen bij de Sloterplas te redden. En ik schrijf stukken en boeken. Ik heb nu een boek gepubliceerd over het fascisme in Nederland. Dat is een biografie van Julia Optenoort, de belangrijkste Nederlandse nazi-vrouw. En ook dat is natuurlijk in een sterk verband met het fascisme. Want het fascisme is een van die ideologieën geweest, eigenlijk wel de topideologie, die staatsmacht voorop stelt en niet harmonie met de natuur. Dus dat ben ik op mijn manier allemaal aan het analyseren. En ik probeer dat ook nog steeds te verspreiden, die boodschap over de wereld, door mijn boeken.
Heb je toevallig het laatste boek van Naomi Klein al gelezen? Want ik ook nog niet, maar ik heb begrepen dat zij eigenlijk een analyse biedt waarin ze een relatie legt tussen wat er gebeurt op het gebied van het klimaat, of eigenlijk niet gebeurt, zoals jij net terecht opmerkte, en de opkomst van al die best wel extreme nationalistische leiders, zoals Trump, maar ook iemand als Bolsonaro in Brazilië.
Ja.
Dus, als ik het goed heb begrepen, zegt ze van dit is eigenlijk, dit zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Dat klinkt wel sympathiek in de oren, ik heb het niet gelezen.
Ja.
Het fascisme is één kant van de medaille. Andere kant van de medaille is, is de verslaafde consument en zijn gedachteloos volgen van leiders die meer consumptie beloven.
Ja, dat is eigenlijk al nog ouder dan de kabouterbeweging. Dat komt uit de tijd van Provo. Dat idee.
Dat verschijnsel van dat de mensen gedachteloze leiders volgen die meer consumptie beloven, dat is oeroud. Dat, dat komt uit de tijd van de Romeinen.
Ja, ja. Nee, dat klopt.
Ja.
Ja. Maar ben jij nu dan te kenschetsen als optimist of als pessimist of iets ertussenin als het
gaat om, ik wil realist zijn. Kijken wat er aan de hand is. Dat precies onderzoeken. En dan maatregelen voorstellen en meewerken aan de uitvoering van die maatregelen. En ik denk eigenlijk dat ik realisme altijd wel gehad heb. Ook in de tijd van Provers en Kabouters. Alleen dat het toen door de creatieve vorm die wij eraan gaven en de onbekendheid van de mensen met de realiteit van de aarde, dat het leek alsof wij romantici waren en avontuurlijke grappenmakers die op zijn best ludiek waren. Maar het was heel erg realistisch natuurlijk om toen al te waarschuwen voor de gevolgen van het overmatige gebruik van energie dat door verbranding van fossiele brandstoffen wordt opgewekt of door atoomenergie. Mm-hmm. Het was uiterst realistisch. Ja. Alleen het werd niet als zodanig waargenomen door de mensen, zou ik maar zeggen.
Maar ik vind het wel leuk dat je inderdaad dan ook verwijst naar die creativiteit of de ludieke kant van het geheel.
Ja,
want dat is iets wat nu misschien toch jammer genoeg een klein beetje ontbreekt. Want ik denk wel eens van een tikkeltje meer humor in het actievoeren zou enorm helpen. Want dat helpt gewoon om mensen die in eerste instantie misschien niet zo snel genegen zijn om mee te gaan doen naar binnen te trekken.
Ja, dat is ook zo. Maar ik heb geen behoefte aan om die mensen te bekritiseren, omdat ik al lang heel erg blij ben dat ze in beweging zijn gekomen. Dus ik heb er ook geen behoefte aan om als een soort leraar hen tegemoet te treden. Maar ik ondersteun het met alle kracht.
Mm-hmm. Oké. Okay. Nee, ik vroeg eigenlijk net van ben je optimist of pessimist, omdat sommige mensen zeggen we hebben eigenlijk nog maar 12 jaar om de tijd te keren. Dat is natuurlijk verschrikkelijk kort. Dus,
ja,
dus hoe zie jij de toekomst?
Ja, die problemen met het milieu, met milieu en klimaat, die escaleren natuurlijk in een hard tempo. Delen van de aarde vliegen nu in brand, bossen. Polen die smelten en dat beïnvloedt elkaar allemaal en dat maakt het geleidelijk erger. Maar aan de andere kant is het ook realistisch om te zeggen dat de mensheid het altijd moeilijk heeft gehad. Toen ik was geboren, dat was in 1943. Toen was er een wereldoorlog gaande. En ja, dat bracht de mensen ook tot bloedens toe in de problemen. Dus de strijd om het bestaan, om het oplossen van keiharde crisis, daar hebben wij ervaring mee. En die ervaring die stelt ons ook in staat, denk ik, om in principe dit probleem te lijf te gaan. Ik denk niet dat het nog helemaal opgelost kan worden, gerepareerd, maar het kan wel binnen de perken worden gehouden. Binnen de perken van, ja, dat een groot deel van de mensen dit overleeft. Dat moeten we doen.
Oké, dankjewel.
Deswegen haben wir einen Vorschlag. Und zwar, wir sperren jetzt ab. Dann ziehen wir uns alle aus und erfüllen uns gegenseitig unsere geheimsten Wünsche. Das wird unser Woodstock. Okay? Ja, und morgen ist nicht so ein Tag, wo du dir denkst, war gestern irgendwas, ich weiß nicht, Kabarett oder... Sondern ich war dabei. Ja? Und Sie haben schon gesehen, wir filmen das mit. Ja? Morgen sind wir Tagesschau-Thema Nummer 1, der Schaffhausener Rudelfick. Ja? Wir senden ein Zeichen der Liebe quer durch Europa. Ja? Das Kabarett ist nicht tot, wir fangen gerade erst an. Und irgendwer muss tatsächlich jetzt anfangen. Also ich habe schon vorgeschlagen. Es ist Ihre Zeit. Sie werden sich ärgern, auch so am Sterbebett und so. Wenn Sie nochmal die Liste durchgehen, habe ich alles gemacht. Ja, Baum gepflanzt, Kind gezeugt, ja. Aber das ist halt nie gegangen, leider. Wobei das einmal Pausen. Und ich war zu feig. Wollen Sie wirklich mit diesem Gedanken für immer Ihre Augen schließen, meine Damen und Herren? Letzte Chance? Okay, dann Kabarett. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, normalerweise müssen wir es stark kürzen natürlich, aber die Jury des Salzburger Stiers hat uns eingeladen, heute Abend einem ausgewählten Publikum, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, zum Golden Ticket einmalig und weltexklusiv das vollständige Manuskript zu Gehör zu bringen in den nächsten 3,5 Stunden. Wie gesagt, wir sind es gewöhnt. Deswegen merken wir, haben einiges vor, darum verlieren wir keine Zeit und fangen sofort an mit heute, der allerletzte Tag der Menschheit. Jetzt ist wirklich Schluss. Band 1, Vormittag. 4.20 Uhr. Der Chefredakteur der auflagenstärksten österreichischen Boulevard-Tageszeitung erwacht wie immer schweißgebadet, richtet sich ruckartig auf und brüllt in die gähnende Leere seines Schlafzimmers. Die neuen Tablet-PCs kann man jetzt falten und rollen. Fehlt nur mehr Arschwischen und Leberkäse einwickeln, dann können wir zusperren. Der smarte Algorithmus des Einzelraumthermostats aktiviert geräuschlos die Klimaanlage und sorgt so für ein optimales Wohlfühlklima. 5.47 Uhr. Sonnenaufgang über der Bundeshauptstadt Wien. Zwei schwer von der vergangenen Nacht und den nicht minder verzehrenden Nächten davor gezeichnete Männer kauern Kopf an Kopf vor dem noch versperrten Eingang einer barocken Parkanlage.
Hallo? Und Konrad? Conny?
Ja, ich bin bei der Arbeit.
Siehst du die Sterne?
Naja, grundsätzlich, es ist bereits also im Begriff der von Aufgang her, also die Entwicklung ist eindeutig. Sagen wir so, die Sonne ist vorhanden, ein Stern daher nicht sichtbar Ende.
Naja, die Realität ist folgende. Also ich habe gelesen, schau, gusch. Es gibt Sterne, die sehen wir zwar, aber in Wirklichkeit und aus, nichts mehr. Und weil das Licht aber so lang braucht von da oben, bis, glauben wir mir, verstehst du, was ich meine?
Noch nicht ganz genau.
Naja, diese Sterne sind schon längst, bumsi, hinüber, aus, Ende. Aber weil das Licht so lang braucht von oben bis zu uns herunter, glauben wir mir, die gibt's noch.
Ah, wie die Sozialdemokratie. Uhr 6:30. Ein Seniorenheim in der Wiener Leopoldstadt. Die ehemalige Spitzenfunktionärin der Kommunistischen Partei Österreichs, Frau Kirsten, lässt heute zeitiger als sonst waschen und nachfärben. Ausdauernd liest sie dabei die Seite 1 der auflagenstärksten österreichischen Boulevardtageszeitung mit der Titelzeile »Kommt jetzt der Welt«.